Welkom, dit is Brani, de podcast voorafgaand aan de grote wedstrijden van Ajax. Brani is natuurlijk een samenwerking tussen Ajax Showtime en het Parool. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar die hele, hele grote wedstrijd die alles gaat beslissen. Of we erbij horen bij de top van Europa en of we nog heel veel geld gaan verdienen. Maar dat is secundair, Ajax Valencia. De vaste opstelling vandaag in elk geval Vin Dekker namens Ajax Showtime, specialist Jong Ajax. Vin, welkom hier.
Dankjewel.
Op de redactie van het Parool en onze man, ik zou bijna zeggen onze eigen nummer 10, Dick Sintony, Ajax-volger voor het Parool. De man die altijd en overal achter Ajax aangaat. Dick, dat doe jij al een geruime tijd volgens mij, hè?
Sinds 2001.
Kijk.
2001 begonnen met Parool als Ajax-verslaggever. De eerste wedstrijd Ajax-PSV in de arena.
Goed begin.
Liep niet zo goed af voor Ajax. Gaat nu beter.
Was het de tijd dat Van Bommel veel scoorde? Of kwam dat erna nog?
Nee, dat was wel in die periode daar. Die heb ik nog wel eens 3 keer zien scoren in de arena.
Ja. Ergens heel deep down in mijn geheugen zit dat moment.
Dat heb je allemaal weggestopt.
Ja, dat heet verdringingsproces. Gelukkig zijn de rollen iets wat omgekeerd. En in 2001, Vin, omdat we even weten voor de luisteraars hoe we zitten. Dan was jij een jaar of?
5, denk ik.
Oké. Okay.
96 geboren.
Heel goed.
Nee, dus misschien was het wel mijn eerste wedstrijd die ik ook nog een beetje voor de geest kan houden. Maar inderdaad, met zulke uitslagen verdring je dat snel.
Ja, je had mazzel. Je hebt niks gemist in die periode. Het waren donkere jaren, Dick, toen jij begon. Want dat was natuurlijk na de grote successen van Ajax in 95, 96 nog een verloren Europa Cup 1 finale. Ja. Achteraf bestolen natuurlijk door een gedrogeerd Juventus, zeg ik dan maar weer. En toen werd jij verslaggever. En toen was er eigenlijk een tijdje, ging het wat minder, denk ik. Hè?
Nou, het was ik begon hier, toen was Ko Adriaanse trainer. En dat was
mooi.
Dat was een hele verwarrende periode.
Ik herinner me die wedstrijd tegen Celtic in die voorronde.
Ja, dat ging helemaal niet goed. Maar goed, toen nam Koeman het over. En dat was het begin van een nieuwe, best sportieve, goede tijd. Met mooie spelers ook. Zlatan en Guido, Pinaar.
Ja, er gebeurde van alles Kivu. In die jaren.
Ja, dat was goed. Hè? Ze deden ze ook goed in de Champions League in 2003. Dus dat was wel oké.
Is het in die al die jaren dat jij verslaggever bent, is natuurlijk veel veranderd. Ik bedoel, Ajax heeft zijn eigen mediaafdeling veel geroemd, maar dat betekent ook dat ze hun verhalen in eigen hand houden. Is het heel lastig geworden om je werk te doen?
Lastiger, ja, in die zin dat de poorten ook wat meer en wat vaker gesloten zijn bij Ajax. Dus alle trainingen volgen, wat in het verleden kon, hè, toen Parool ook nog een dagelijkse rubriek had.
Ja, die hekwerk.
Hekwerk eerst en later staanplaats.
Ja.
Die kwamen eigenlijk altijd van het trainingsveld. Ja, dat is vandaag de dag onmogelijk. Zijn we ook mee gestopt als krant. Had geen zin meer.
Nee.
Je kan gewoon bijna geen trainingen meer volgen. Eigenlijk helemaal geen trainingen
meer. De rubriek zou nu de parkeerplaats bij de toekomst heten, denk
ik.
P2. P2, wat een goede naam trouwens. We komen straks terug bij jouw lange loopbaan en natuurlijk je visie op Ajax. Vin, even een rondje langs de velden. Om te beginnen Ajax onder 19. We beginnen met het goede nieuws. Won in de Kuip met 0-3 van Feyenoord onder 19. Heb jij iets meegekregen van die wedstrijd?
Ja, 0-3 geworden inderdaad. Een Unuvar gescoord, Taski gescoord en een eigen doelpunt, geloof ik.
Ook altijd lekker.
Welkom opsteker ook zeker voor de onder 19 na een wat mindere periode. Mede door het WK, waardoor er heel veel jongens er gewoon een tijd niet bij zijn geweest. En verder hebben de onder 14 en de onder 15, als ik het goed heb, ook gewonnen van Feyenoord. Dus qua mini-klassiekers was het wel een goed weekend.
Qua mini-klassiekers zat het wel goed. Ja. De spelers waren zelf uitgelaten. Ik zag op sociale media Hansen bijvoorbeeld voorbij komen. Die zich afvroeg tegen wie hebben we ook alweer gespeeld of iets in die sfeer.
Ja. Ja.
En er werden door de spelers nogal wat grappen gemaakt. Blijkbaar is er nog geen sociale media protocol voor de jongens onder 19.
Ja, er werd op het veld ook mooie foto geschoten met de hele groep.
Ja.
En iedereen met 3 vingers opsteken. Dus dat is
natuurlijk wel weer wat rode kaarten waren gevallen. Net zoals de wedstrijd ervoor. Dus
ja, tegen Groningen ging het ook al mis. En nu trok Taski, de doelpuntenmaker, met een geel op zak zijn shirt nog even uit. Dus dat is wat minder slim. Maar klein smetje op een mooie dag, denk ik.
Goed, we verbloemen hiermee, want we beginnen feestelijk de donkere kant. Want namelijk vrijdagavond is er gevoetbald tegen Willem II. Mm-hmm. En dat was natuurlijk een dramatisch slechte wedstrijd. Dick, nou loop jij jaren mee. En we weten allemaal als er een grote Europacup wedstrijd aankomt, dat die spelers in hun hoofd al daar zijn. Zag jij dit een beetje aankomen?
Ja, het zou wel heel makkelijk zijn om nu te zeggen, ja, dat zag ik aankomen. Maar heb ik ook geschreven in de gauwigheid voor de krant, dat het wel zo is dat Ajax natuurlijk best wel een aantal moeizame wedstrijden al eerder heeft gespeeld. Tegen RKC, PEC Zwolle, FC Twente nog vorige week, 2-0 achter. En ze waren toch altijd wel in staat om dat nog weer om te draaien. Maar daarvoor is Willem II nou net even een te goede ploeg. Goed tussen aanhalingstekens hoor. Het is ook nog niet een wereldteam of zo, maar draait net, lekker, net te goed.
Draait om, lekker en ze stonden goed.
Ja, om op 80% zo'n wedstrijd dan nog om te keren. Ja, het is een cliché, maar het was gewoon niet scherp, niet alert, niet fris.
En nou lees ik bijvoorbeeld dat Tadic dit weekend heeft gezegd, eigenlijk is het wel goed, hè, want dan zijn we wakker. Dat soort teksten, is dat een beetje dat hij zichzelf hoop inspreekt? Of vinden we dat ook hier aan tafel bij Brani?
Ik denk wel voor Valencia thuis dat dit niet een groot verschil gaat maken. Ik denk niet dat het van heel veel invloed gaat zijn. En wat Tadic zegt, je hoopt misschien inderdaad dat dit een soort van wake-up call is die op tijd komt. Van je kan inderdaad niet op 80% voetballen. Ook niet dit team. Je zal gewoon alles moeten geven tegen Valencia. Dus wat dat betreft heeft hij misschien wel gelijk. Het is wel een makkelijk excuus, vind ik.
Ja, ik vind het is inderdaad een cliché antwoord. Maar waar het wel op neerkomt is dat Ajax in deze fase het echt uit de tenen moet halen. En het is niet fris op dit moment. En dat geeft helemaal niet, want Ajax heeft echt een waanzinnig kalenderjaar achter de rug. Ik denk dat er geen club in Europa is die zoveel wedstrijden heeft gespeeld als Ajax. Ja. Als je vorige seizoen tot en met de halve finale speelt. En je moet ook als enige club uit die categorie ook voorronde wedstrijden spelen. En alle interlands erbij. Je zou moeten kijken naar een beetje de thermometer van het team. Dat is Taya Vigo. Die heeft een geweldige mentaliteit. Die zal nooit verzaken. En die loopt ook nu nog steeds de plaggen uit de grond. Maar je ziet vooral aan hem dat het een beetje stokt. Het is niet meer zo fris als dat hij zou kunnen zijn. En, maar goed, dat geeft niet. Want die wedstrijd dinsdag, daar gaat iedereen toch wel weer het onderste uit de kan halen. Het publiek erachter. Maar tegenstander Valencia is een goede ploeg. En dat wordt, het wordt enorm spannend. En dat is prachtig iets om je op te verheugen.
Ja, we zitten dan zeker al op te verheugen. We gaan het zo nog even uitgebreid over hebben. Want ik wil even doorgaan op Tagliafico. Als we dat dan toch bespreken, is die linksachterpositie. Mm-hmm. Er was even ook een gerucht dat Ajax bezig zou zijn met Angelino. Hè, van Manchester City. We kennen hem nog van PSV. Wat zit er sowieso achter? Want er gaan ook verhalen dat aan het eind van het seizoen, daar kunnen we het ook nog even over hebben, de leegloop die dit jaar er niet kwam, alsnog zou kunnen gaan komen. Ja. En Dortmund zou een idioot bedrag voor hem willen neerleggen. 50, 60 miljoen. Ja, wat zit erachter, Vin? Want jij hebt daar een beetje zicht op als jong Ajax-man.
Wat erachter zit direct is eigenlijk, eerst waar ik aan denk, is Juan Castillo. Die is van de zomer is hij teruggekomen van Chelsea op huurbasis. Mocht Ajax dat zien zitten, dan hebben ze een optie tot koop. Dus kunnen ze hem voorgoed inlijven. Speelt eigenlijk elke wedstrijd sinds zijn komst. En hij doet het meer dan redelijk. Vooral in aanvallend opzicht is technisch een hele goede speler. Haalt veel de achterlijn, goede voorzetten. Verdedigend heeft hij in Engeland ook veel geleerd. Fysiek is hij gewoon een grote jongen geworden. Heeft zijn snelheid ook mee. Positioneel en qua slimmigheidjes is het af en toe een beetje dat je denkt, je bent nog niet helemaal gewend aan het seniorenvoetbal. Maar dat is wel een goede speler voor in de toekomst. Of ik denk dat hij na de zomer gelijk de schoenen kan vullen van Tagliafico. Daar twijfel ik een beetje aan. Is volgens mij, wordt hij, als ik het goed heb, 20 wordt hij in januari. Dus ook nog een beetje jong. En daarachter zit eigenlijk Salah Eddin, waar iedereen heel erg lyrisch over is. Die speelt in de A1. Stond ook op het WK onder 17 of onder 18 in Brazilië. Verder, ik twijfel toch een beetje, zoals ik net al zei, aan of zij een van die twee goed genoeg zijn om het volgend jaar al te kunnen. Dus misschien heb je wel iets nodig om 2 jaar of 1 jaar te overbruggen.
Moeilijk ook, hè? Ja. Ajax, ja. Het zou natuurlijk Ajax eigen zijn, en Dick, je hebt er vaak al over geschreven, om die jongens door te laten stromen. Want jij hebt daar eigenlijk aan het eind van vorig seizoen ook al over geschreven. Het gaat hartstikke goed, maar laten we niet die Ajax-identiteit vergeten en die jonge spelers, die komen op een zijspoor door al die aankopen.
Ja, nee, goed. Ja, het is niet zozeer een zijspoor. Het is ook niet zo dat ik dat je nou trainer Ten Hag, zeg maar, dat die spelers op moet stellen. Want als hij ze niet goed genoeg vindt, dan moet hij dat vooral niet doen. Dat beslist hij.
Ja.
Alleen als de jeugdspelers van Ajax niet goed genoeg zijn volgens hem om op te stellen, dan moet Ajax zich wel echt enorm achter de oren gaan krabben. Want dat is super belangrijk voor Ajax, dat je die identiteit kan behouden en behoudt. Dus dan moet je zorgen dat die spelers goed genoeg zijn om ze wel op te stellen. Ja, en dat is wel iets wat dat proef je nu wel. Ik bedoel, ik zeg het hier nu en dat klinkt dan heel wijs. Maar dat is bij Ajax intern ook gewoon een vraag. Weet je wel, van ja, hoe hangt die vlag er nu bij? En wat presteren we nu ook Europees? Wat is de lat? Hoe hoog ligt die? En kunnen we daar aan voldoen met onze eigen jeugdspelers? En zo niet, wat moeten we daar dan aan veranderen en verbeteren om dat op een hoger niveau te krijgen? Maar goed, dat is hartstikke interessant hoor. Dus niet iets om bang voor te zijn. Dat is alleen maar mooi.
Het is ook het gevaar van het succes dat je veel geld ook gaat verdienen. Ook als de spelers weggaan. Dus je kunt meer uitgeven, wat nu ook al gebeurt. Hè. Hogere salarissen. Lat wordt daardoor al door hoger gelegd. Maar dat je eigen jeugdopleiding daardoor een beetje op een afstand komt te staan. Aan de andere kant spelen er ook nu nog natuurlijk genoeg spelers. Zitten er bij die selectie die uit die Ajax-jeugd komen?
Natuurlijk, ja, die zitten er nog steeds bij. Maar je moet het zo zien, als je dan een goed voorbeeld wil hebben. Dat is nu Quincy Promes of Noah Lang. Snap je?
Ja.
Dus je haalt Promes voor 15 miljoen. En je ziet wat hij kan brengen. Meteen.
Beslissend.
Beslissend. Weet je wel, dat kun je van Noah Lang niet verwachten. Alleen, ja. Als je het in hem ziet zitten, in Noah Lang, dan zal je hem toch ook wel speeltijd moeten geven. Ja. En dan zal hij toch ook wel zijn kansen moeten krijgen. Maar die krijg je niet als diegenen die voor jou staan echt beduidend beter zijn. Dus ja, dat is een lastige afweging die je elke keer moet maken. En nu gaan we het zien, dinsdag.
Wie er speelt. Het is ook speelt. Vraag, hè? Weet jij, Finn, hoe zit het met Promes?
Ik hoop dat hij speelt, maar voor de rest heb ik geen inside information.
We weten dat Silas
de man tegenover mij, die weet daar vast meer van.
Nou ja, goed, er wordt echt koortsachtig gewerkt. Het is een spierblessure, het is geen scheuring, want dan kun je sowieso niet, dan lig je eruit. Dus het is een verrekking. Ja. En dat is echt gewoon echt afwachten, last minute.
Veel masseren.
Ja, enorm veel, dat is bijna 24-hour behandeling, weet je wel. Dus dat daar zitten ze echt bovenop en dan doen ze alles aan. Ja, en als het onverantwoord is, dan zal Noah Lang aan de bak moeten.
En ja, die moet misschien al sowieso aan de bak, toch?
Ja, dat kan. Maar ik sluit ook niet uit dat Ziyech op de flank gaat spelen. En Promes dan aan de andere kant.
Mm-hmm.
En dan Tadić gewoon in de spits.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar Noah Lang vinden we ook, we hebben die hat-trick gemaakt. Het is ook een ontzettend talentvolle voetballer. Maar op dit niveau, is het ook in die zin, zou je ook kunnen zeggen, je hebt het niet op orde. Hè? Dat je in de problemen komt en moet steunen op een speler waarvan die toch nog best weinig minuten heeft gemaakt in het eerste.
Ja, maar dat is echt in dit geval wel overmacht, vind ik. Omdat
Labiat ook weg.
DRS weg, ja. Labiat weg en dan Promes ook weg. Dat zijn dan wel drie spelers voor die positie. Ja. Dat is echt wel dikke pech, ja. Ja.
Dinsdag, de grote wedstrijd. Hoe is het? Ben je er al een beetje mee bezig? Ik heb er zelf bijvoorbeeld, maar ik ben natuurlijk in die zin een neuroot, al een paar dagen wat last van. Gaat dat bij jou ook zo?
Ja, het was eigenlijk vrijdagavond op tribune tegen Willem II had je het eigenlijk al erover.
Er was ook een gelaten sfeer in de arena. Dat verlies werd een beetje ook wel geaccepteerd omdat iedereen met zijn hoofd al bij die grote wedstrijd zit.
Ja, nee, dat vond ik ook heel mooi aan de supporters. Eigenlijk die reactie die gelijk kwam na die nederlaag. Dat gelijk ging de knop om en we moeten deze jongen steunen. En we snappen ook wel een beetje dat jullie doorheen zitten. Zitten aan het einde van het kalenderjaar. En toen hoorde je een paar mensen fluiten, maar het overgrote deel van de tribune en zeker de F-side die zong gelijk, dit is mijn club.
Ja,
dat is topreactie.
Voor de Amsterdamse zeg maar klaag- en kankermentaliteit was de stemming optimaal.
Ja, nee, zeker. Dat vond ik wel, ja.
Ja. Vind je dat, ook dik dat het in stadion weer anders is dan vroeger? Jij zit
ja,
er altijd.
Maar gewoon, wat heeft deze ploeg anderhalf jaar voorgeschoteld aan het publiek en aan de fans? Wat hebben ze wel niet gegeven? Het zou echt belachelijk zijn als je dan na zo'n 0-2 nederlaag uitgefloten zou worden. Dat zou ik echt belachelijk vinden. Wel als het een langer bij PSV bijvoorbeeld. Als je gewoon één wedstrijd wint van de 9. Ja, dan wordt het wel goed. Dan moet je echt je stem laten horen, weet je. Dan kun je je afkeer wel laten blijken. Maar deze ploeg verdient dat natuurlijk helemaal niet. Als ze een fluitconcert zouden krijgen. Na een keer, ik geloof 2 jaar geleden zo, voor het laatst verloren in de arena, in de competitie. En ja, zoveel mooie dingen laten zien. Dus die steun, die hadden ze nu nodig, na deze wedstrijd. Ja, die hebben ze dinsdag echt helemaal nodig. Dat zal... Ja, dat opzwepende en zo. Zeker omdat het zijn echt de laatste loodjes voor de winterstop. Ja, dan moet het echt uit je tenen komen. Moet echt bij die spelers moet het nu uit de tenen komen. Dus ja, dat ze zullen het nodig hebben.
Het vervelende is ook dat Ajax gek genoeg thuis natuurlijk toch wat minder presteert in de Champions League dan in die uitwedstrijden. Heb jij daar een verklaring
ja,
voor?
Ja, nou, het is heel gek. Want cijfermatig gezien is dat wel zo. Alleen die wedstrijden die ze verloren hebben ze eigenlijk best wel... Oké, gespeeld.
Ja.
Op een aantal fases misschien na of zo. Maar die hadden ze eigenlijk helemaal niet hoeven verliezen. Dus het is een beetje dubbel. Wat ik wel zie, is dat Ajax inmiddels zo ver is dat ze uit en thuis met hetzelfde vertrouwen kunnen spelen. En dat is, als je dan uit moet voetballen, een tegenstander die ook iets moet doen voor eigen publiek, wat misschien ook wat extra druk voelt, ook wel wil aanvallen. Ja, daar is Ajax gaat daar echt meedogenloos mee om. Ja, en hier in de arena is het toch wel dat Ajax gewoon, oké, die willen de wedstrijd helemaal in handen nemen, aanvallen, vol risico nemen, op intuïtie durven spelen. Ja, en daar zijn ze toch kwetsbaar in de counter af en toe. En dat nemen ze voor lief, hoor. Dat gaan ze ook niet veranderen. Ze gaan ook tegen Valencia nu niet zeggen van... Nou, we hebben aan een gelijk spel genoeg. We gaan het voorzichtig doen. Nee,
laten we dat niet doen.
Nee, ze gaan volle bak. Ja, maar Tottenham Hotspur dan 2-0 voor en 3-2 verliezen en zo. Ik denk dat ze daar echt totaal niet bij stilstaan. En zeggen van, we gaan het toch gewoon op onze eigen manier doen.
Nee, ja, je haalt inderdaad ook Tottenham aan. Maar al die andere wedstrijden die voorgingen... Daar hebben we juist gewonnen op met die spelwijze. Dus het zou stom zijn als je dan dat ene voorbeeld waar het dus net misging,
dat
dan te nemen.
Door de tweede helft het in je benen schiet natuurlijk. Want kijk, het is natuurlijk ook niet, hoort gewoon ook niet bij Ajax om op een gelijk spel te gaan spelen. Ik kan me eerlijk gezegd, en ik heb ook toch al heel lang een seizoenkaart, maar niet herinneren dat goed afloopt. Dat past gewoon zo niet bij deze club.
Nee, bovendien, dat kan ook helemaal niet. Dat kan geen één ploeg ter wereld zeggen van we spelen op een gelijk spel. Je moet wel blijven voetballen. En het enige wat je zou kunnen doen, en dat is aan de trainer, is dat je wel bij het maken van je opstelling de spelprincipes voor Ajax blijven gelijk. Maar de poppetjes die je neerzet en waar je ze neerzet op het veld, dat kan natuurlijk wel een verschil maken. Je kan Ziyech laten staan als team. Hè? Je kan ook zeggen van nou, we geven hem een vrije rol vanaf de flank. Mm-hmm. En we zetten het middenveld dicht met Martinez, Alvarez en Donny van der Beek gewoon weer op 10.
Ja.
Wat ze eigenlijk ook in de uitwedstrijd tegen Valencia hebben gedaan. Hè? Toen maakte Ziyech vanaf de flank ook die prachtige goal. Mm-hmm. Cillessen. Ja, dat is een afweging. Maar ja, goed, dat is echt aan de trainer. Weet je, die zal ook kijken naar van hoe speelt Valencia, waar liggen hun eventuele zwaktes en wat is hun kracht. En wat zet ik daar tegenover?
Want er heerst inderdaad wel een beetje het gevoel van, ook door die 0-3 uit, van nou ja, dat begint nu de zenuwen erin te komen. Maar er was toch een beetje het gevoel van gelijkspel tegen Valencia. Hup, we gaan overwinteren. Ja. Dat lijkt me ook wel wat overmoedig, vind toch? Hè? Want het is natuurlijk niet dat Valencia in topvorm verkeert. Ze staan nu 6e, 7e, geloof ik, op dit moment in Spanje. Maar het is niet, ook niet een team waarvan je zegt, daar loop je overheen. Want er zitten natuurlijk gewoon ontzettend goede voetballers bij die selectie.
Ja, er zit echt wel kwaliteit daar. Ja. Zeker die Rodrigo in de spits.
Ja.
En waar we het net over hadden, ja, die snelheid van die ploeg, dat is echt dodelijk. En ik kan me ook wel herinneren in Valencia.
Zeker,
dat we ook wel een paar keer voor de poort van de hel zijn weggesleept.
En die Parejo mist die pingel natuurlijk.
Precies. Dus ja, dat is eigenlijk wel een vertekend beeld van hoe de wedstrijd was, die uitslag daar.
En daarom moeten we wel een beetje zelf ten aanval gaan. Wat voor ploeg vind jij, Dick, dat Valencia? Je hebt dat natuurlijk goed kunnen analyseren.
Ja, het is wat Vin zegt. Vooral die enorm snelle omschakeling. En dan niet alleen hard rennen. Maar daarin ook technisch vernuft hebben. En het inzicht snel om de goede spelers aan te spelen. En echt tot kansen te komen. Ja, daarin is die ploeg wel heel gevaarlijk. En dat zijn tegenstanders die hebben wij niet in de Nederlands. In de Nederlandse competitie kom je dat niet tegen. Dat is echt beter dan wij hier hebben.
Die killersmentaliteit. Ik bedoel, dat is natuurlijk toch, dat is een cliché, maar in die Zuid-Europese competities, dat alles of niets voetbal, het tot de grens gaan en ook die grens overgaan en dan net wel weten waar je net wel en net geen rode kaart krijgt. Daar zijn toch Spanjaarden doorgaans wat beter in dan Nederlanders. Ik noem een Joël Veldman. Die voelt dat dan altijd net wat minder aan. Waar die grens ligt.
Ja, dat je nou weer Veldman zoekt. Ja, nee, ik
snap, enige speler is een beetje die van jou afgelopen weekend trouwens een voldoende kreeg in jouw wedstrijdrapport.
Omdat hij
was op redelijk niveau.
Jawel, zeker. Ja, hoor, dat is echt prima. Want Ajax valt echt aan met heel veel mensen tegelijk. En dan sta je daar toch maar vaak alleen. Hè, vaak in 1-1 situaties. Met een behoorlijke aanval van Willem II. Dat zijn redelijk goede spelers. Ja, weet je, daarin doet hij eigenlijk het meeste gewoon goed. Dus,
dat was zeker zo. Hij speelde vrijdag als een van de weinigen een redelijke wedstrijd.
Ja, dat is ook nu.
Maar
weet je wat je hoort?
Als het erop aankomt, is hij natuurlijk altijd wat onzeker. En juist met die kaart. Het is natuurlijk een man die vaak tegen die rode kaart aanloopt. En dat is natuurlijk, je kunt zeggen pech, maar is dat pech als dat vaker gebeurt? Op een gegeven moment is dat ook een kwestie van zelf blijkbaar net niet voelen waar die grens ligt.
Nee, dat is wat je zegt. Dat is geen pech. En dat is ook zijn valkuil. Alleen je weet hij kan het ook soms vlekkeloos doen. Maar je weet niet altijd wanneer. Maar goed, dan zou je nu bijvoorbeeld moeten zeggen, Oké, we zetten Veldman rechtsback en we laten Per Schuurs spelen.
Ja, dat is precies wat ik dacht. Ja. Ik zie het niet gebeuren eigenlijk.
Nee, ik ook niet.
Maar zou dat niet een hele goede optie zijn? Want Dest en Massaoui, die halen momenteel niet echt een goed niveau, beide. Zou het niet gewoon kunnen dat je Schuurs, die heeft zich andermaal bewezen tegen Lille, dat hij dit seizoen echt wel op een ander niveau zit dan dat hij vorig seizoen zat.
Dan speelde hij gewoon echt een hele goede wedstrijd.
En Veldman die heeft vorig jaar in de Champions League, ik wil niet zeggen Ronaldo onschadelijk gemaakt, maar die maakte hem echt knap lastig. 2 keer. Is dat niet een optie op rechtsback?
Nou, het is altijd een optie. Maar ik denk dat je als trainer uitgaat voor zo'n belangrijke en beslissende wedstrijd.
Ja.
Van alle zekerheden voor jou per positie.
Ja. En, zo min mogelijk schuiven.
Ja, dat is wat je wilt. Ja. En hij zal nu wel iets moeten schuiven. Hè, zeker als er nog een geblesseerde bij komt. Mm-hmm. Maar ik denk dat je vasthoudt aan wat je denkt. Dat spelers zeg maar op hun positie het beste kunnen brengen. Dus als je dat nu gaat. Ik denk dat hij ook de afweging gaat maken. Ik denk ook dat Massaoui dan rechtsback gaat spelen. En niet Dest. Omdat voor Ten Hag is Massaoui op die positie nog net iets verder dan Dest. Ook al heeft hij de afgelopen weken, weet je wel, wisselvallig gepresteerd. Soms zelfs heel beroerd gevoetbald. Maar ik denk dat je daar als trainer wel aan vasthoudt. En ook in koppeltjes denken. Want als je Ziyech daar hebt staan, Ziyech speelt graag met Massaoui. Ja, daar kun je helemaal aan voorbij gaan. Je zegt van, het interesseert me niet. Maar dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat die koppeltjes op het veld ook goed met elkaar klikken.
Nee, dat is wel waar.
Ja, daaraan vasthouden. Vanuit de zekerheden voetballen. En wat doen we dan inderdaad? Ja, dan wachten we even af of we weten of de blues of Promes weer gaat spelen. Ik kom er bijna niet meer uit, nu al van de zenuwen. En anders is Noah Lang. Ja, dat is dan gewoon zo.
Ja, en dat is ook prima, maar dat wel die twee zeg maar met elkaar laten afwisselen dan. Hè? Dus Tadić gewoon in de spits. Ja. En ik denk toch, het kan ook zijn dat als Promes kan spelen, dat Noah Lang aan de andere kant speelt en dat hij Ziyech laat staan op 10. Dat is natuurlijk ook helemaal, dat is prima. Dat is geen slechte optie. Maar je moet in ieder geval snelheid en diepgang op een van die vleugels hebben. Dus als Promes niet kan spelen, ja, dan zou ik denk ik Lang toch wel. Die zal dan echt aan de bak moeten.
En geen Huntelaar in de spits.
Nee, dat is natuurlijk ook niet zo'n goed idee, toch? om ook zelfs tegen Willem II met hem te beginnen? Of ben ik daar alleen in? In mijn vak, in de arena, zijn mensen altijd echt blij als hij speelt. Ik ben een enorme liefhebber van Huntelaar en van zijn inzet en schitterende carrière. Maar je ziet toch ook, als we gaan voetballen komt hij dan tekort. Hij wordt natuurlijk oud. Het is allemaal net wat te traag. En dan zeg ik, pinch hitter prima, maar om naar hem... vanaf begin erop te zetten, zelfs in een competitie. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Kijk, hoe zie jij dat, Dick, als specialist? Als man die het echt weet.
Ja. Nou ja, nee, ja, dat is dat, niet in de Champions
League. Heel belangrijk dat, is dat, die in de competitie.
Ja, ja. En je moet ook niet vergeten, dat kwam er dan nu zeker niet uit in deze wedstrijd tegen Willem II. Maar Huntelaar is
Twente
wel.
Schiet hij er natuurlijk twee in. Dus
ja, als invaller, hè, kun je zeggen van. Ja. Dat is dan de rol die hem het best past. Maar je moet niet vergeten dat hij soms ook wel weer de extra energie.
Het gif.
En het gif geeft aan de hele ploeg. Die je soms wel mist. Hè? Omdat het dan allemaal net even iets te makkelijk gaat. Of dat het net. Tussen twee Europese wedstrijden in die veel belangrijker worden geacht. Daar is Huntelaar, daar moet je hem echt niet in onderschatten. Ook zo naar anderen toe. En in zijn manier van spelen, zijn enorme drive die hij heeft. Alleen, ja, wat hij zeg maar als spits tekort komt ten opzichte van Tadic. Ja, dat is voor iedereen zichtbaar. In het voetballende gedeelte, ja, loopt hij daar ver op achter. Dus ik zou dat in de Champions League inderdaad niet doen. En in de competitie,
als het
moet.
Ja.
Ja,
of als je denkt pech, dat, als het hele elftal niet draait, dan is het voor hem natuurlijk ook geen redden aan. Hij heeft ook geen bruikbare bal gehad trouwens.
Nee, ik vind niet dat je, ondanks dat hij zelf een matige prestatie levert tegen Willem II, kun je hem daar niet alleen verantwoordelijk voor houden. Ik bedoel, je merkt het aan alles, weet je, al die... Dat is ook frisheid, hè? Niet alleen frisheid in dat je verdedigend een stapje te laat komt of de bal naar de verkeerde kleur speelt. Maar frisheid is ook wel door de linies van Willem II heen voetballen. Een overtal hebben. En dan ineens hele rare dingen gaan doen. Dus dan merk je ook dat die frisheid weg is. Net de verkeerde man aanspelen.
Mentale is het eigenlijk ook een beetje op.
Ja, nou ja, dat is het. Frisheid vooral in de hoofden, weet je wel. Dat is voetbalplezier. Ajax is natuurlijk ook intuïtie. Het moet bijna een beetje speels vanzelf gaan. Ja, dat kunnen ze echt soms op een grandioze manier. Alleen het is wel een beetje... Ja, ik hoop dat ze dat dinsdag nog weer eens een keer helemaal naar boven kunnen halen. Want dat zullen ze nodig hebben.
En dan nog uit bij AZ. Want dan moet het ook nog even gebeuren. Want anders, bedoel, als je nou echt een pessimist bent, kan je zeggen, als het tegen zit, spelen we straks Europa League en staan we gelijk met AZ. Hè? En dan
harde realiteit misschien, ja, dat kan zijn.
Ja, maar zo kijken we niet, hè, hier, geloof ik.
Nee, dat doen we niet.
Wat vinden we trouwens van Donny van der Beek? Op welke positie moet hij spelen? Want dat wisselt ook nog wel eens. Waar vind jij hem het beste in de Champions League? Finn?
Ja, dat hangt helemaal af van het feit of Promes gaat spelen, denk ik. Omdat je tegen Willem II mist je ook wat diepte. Nou, Donny van der Beek is diepte als hij op 10 staat. Als Promes wel gaat spelen, kan hij wel in dat defensieve blok staan. Dus het ligt maar net helemaal, denk ik, aan hoe je het voorin gaat invullen of hij echt nodig zal zijn. Eind vorig jaar en begin dit seizoen was ik echt van mening dat hij veel beter was op de 10-positie. Omdat hij dat altijd liet zien. Maar hij heeft mij echt verbaasd over wat hij kan als hij wat verder terug staat op het veld.
Waar zie jij hem het liefst, Dick?
Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Als hij maar op het veld staat. En hij is wel, hij is een speler met een de intelligentie, zeg maar, om overal waar hij staat het beste eruit te halen. En slim. In alles wat hij doet. Dus ik vind dat niet zo. Het is niet zo dat je zegt van, oh ja, als je op 10 speelt, weet je wel, dan maakt hij zeker zo. Ja, tegen Willem II krijgt hij toch ook gewoon vanaf de positie waar hij speelt
twee
of drie grote kansen. En die gaan er dan nu niet in. Ja. Maar dan komt hij even goed wel in die positie. En maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Wat vindt zij? Hij heeft het daar ook in die in het blok van twee, zeg maar, heeft hij het ook gewoon prima gedaan. En dat is echt aan Ten Hag, weet je wel, van hoe zet je de poppetjes neer. En waar komt Van der Beek dan uiteindelijk te staan?
We naderen ook de winterstop. En Dick, jij geeft terecht al aan met een beetje misschien met de tong op de schoenen. Wij niet van Brani, maar wel de spelers. Intussen barst er een heel andere kermis los. Hè? We lezen van alles. Tagliafico zei ik al. Dortmund zou 50 miljoen voor hem over hebben. Real Madrid zou Donny van der Beek nu toch willen halen. Er gaan verhalen over dat de grote clubs in de rij staan voor Ziyech. Maar dat Ajax nu zoveel vraagt dat hij toch weer wat geschrokken met een bleke neusje terug naar Parijs of Londen of wat dan ook gaan. Dat circus, Dick, is dat nou, zeg maar geruchten die je dan als liefhebber van Ajax ook, en jij in dit geval als journalist, serieus moet nemen? Of zeg je dat is allemaal poppenkast omdat die makelaars zeg maar een huisje moeten kopen in Marbella of in andere warme oorden?
Nou ja, het antwoord daarop is 50-50. Echt. Soms is het gerucht, meer dan een gerucht, en koerst het aan op waarheid.
Want dat Real Madrid en Donny van der Beek, dat is hardnekkig. Hè? Dat was natuurlijk van de zomer.
Ja, maar dat is ook waar. Hè? En Van der Beek en zijn zaakwaarnemers zeggen van ja, maar voor ons is er niks veranderd. Nee, dat klopt ook. Want zijn gesprekken met Real Madrid en de zaakwaarnemers, die zijn al lang achter de rug. Dus die hoeven elkaar niet verder meer af te tasten in die markt. Alleen dat Real Madrid nu wel gaat proberen om zaken te doen nu al voor komend seizoen, voor het bedrag waar die zeg maar afgelopen jaar, hè, wat dan zeg maar de vraagprijs was, dat is een feit. De Real Madrid gaat daar echt werk van maken. Alleen ja, of dat er dan helemaal uitkomt, dat weet je nooit. Dat is, met Frenkie de Jong was dat vorig jaar met Paris Saint-Germain. Alle signalen voor Paris.
Die zaten hier in Amsterdam in de Harbour Club, maar Barcelona.
Ja, nee, maar dat kan, weet je wel. Ja. Dus dat is helemaal niet een uitgemaakte zaak. Alleen, dat is dan meer dan een gerucht. Paris Saint-Germain was meer dan een gerucht. Dat was helemaal afgefakkeld eigenlijk op alle vlakken. En dat er dan nog iets heel raars overheen komt, dat kan. Maar goed, er zijn natuurlijk ook, wat je net zegt, er zijn ook heel veel, heel veel geruchten, weet je wel, die inderdaad niet meer dienen dan het doel van vaak de speler en de zaakwaarnemer om gewoon genoemd te worden.
Maar wat doet dat met een selectie? Want dat is toch, weet je, je bent nog niet eens op de helft. En als je die verhalen een beetje volgt, en dat zal iedereen doen, dat zullen die spelers ook doen, dan zie je toch een soort van leegloop die het afgelopen jaar niet plaatsvond. Waarvan mensen zeggen, ja, dat zal nu dan toch bijna, wordt dat onvermijdelijk. Hoewel we niet Overmars moeten uitsluiten met zijn nieuwe salarisschalen natuurlijk. Maar doet dat niet iets met die psychologie?
Denk het niet. Ik heb niet het gevoel dat er binnen de ploeg een beetje jaloers naar de ander wordt gekeken, omdat hij wel in de krant staat.
Of een beetje fatalistisch, van het valt toch uit elkaar, zeg maar. Hè? Dus niet echt jaloers, want je denkt ja.
Ja, nee. Ik heb echt totaal niet het gevoel dat speelt. Nee. Dit is volgens mij nog steeds een heel hecht team dat weer tot grote hoogtes wil stijgen met elkaar. En wat er dan de volgende zomer gebeurt, dat zien we allemaal wel. Maar ik denk wel, net als velen, dat het dit seizoen wel raak zal zijn met de uittocht van velen. Ik denk dat André Onana toch wel eens op zeker gaat vertrekken. Nico Tagliafico, waar we het net over hadden. Is het niet Dortmund, dan zal het wel een andere club zijn. Hij is 27 toch, geloof ik?
Ja, Atletico Madrid.
Dus hij zal toch nog die stap wel willen maken, denk ik.
Ja, en er zijn wat dat betreft ook gewoon wel afspraken gemaakt met spelers. De jongens die hun contracten opgewaardeerd hebben gekregen. Dat is dan eigenlijk gewoon dat je zegt van nou oké, we waarderen het op. Je kan meer verdienen, blijf je nog een jaar sowieso bij de club. En dan volgende transferperiode kun je voor, nou, soms worden zelfs al bedragen genoemd, ook tegen de zaakwaarnemer. Maar dan zullen wij als Ajax in ieder geval meewerken daaraan. Dan zullen we niet ons poot stijf houden, et cetera, et cetera. Dus
maar veel... Ziyech is alleen die 30 miljoen eruit gehaald. Hè? Dus dat is dan wel weer slim geweest van Overmars. Want die gaat nu meer opbrengen dan het leek te gaan doen.
Maar is het niet zo dat ze wat dat betreft ook afspraken hebben van, nou ja, dus vorige zomer dat ze zeiden, oké, je blijft nu een jaar, maar dan stellen we ook minder hoge eisen volgend jaar. Dus dat ze zeggen, we konden je dit seizoen bij wijze van spreken voor 30 verkopen. Maar als er volgend jaar 25 komt, dan is het ook goed.
Ja, nee, goed, dat bedoelde ik eigenlijk met meewerken. Dus, en dan gaat het vaak om een paar miljoen aan transfergeld, weet je wel. Dus waar je dan wel of niet genoegen mee neemt. Ze zullen echt niet voor een prikje de deur uitgaan. Nee. Maar eigenlijk zal ook niet helemaal boven in de boom klimmen om het uiterste uit de kan, het onderste uit de kant te halen. En dat is ook, dat is prima. Dat zijn, op dat vlak is Ajax wel goed bezig, vind ik hoor. Dus ook in geval van Schöne bijvoorbeeld, dat je ook als club zo'n speler na zo'n lange periode een transfer ook gewoon gunt. Mm-hmm. En daar moet je niet kinderachtig in zijn. De spelers die waarderen dat, zaakwaarnemers waarderen dat. En dat is alleen maar goed voor je naam.
Nou, was jij bij Lasse Schöne voor de krant, Dick, in Genua. En die had al een reportage geschreven. Er komt natuurlijk nog een groter interview in onze mooie eindejaarsbijlages. Maar ik werd daar toch ook weer niet heel erg vrolijk van. Het leek me niet dat, misschien is het Lasse Schöne zijn salaris al beter zijn. Hij zal nu netto verdienen wat hij vroeger bruto nog niet eens bij elkaar kon haken. Maar het is degradatievoetbal. Het niveau was beduidend laag. Je hebt ook een wedstrijd gezien. Werd je daar ook dan niet een beetje somber van? Dat je dacht, ja, je hebt nu voor het geld en misschien voor het avontuur gekozen, maar het is niet meer wat het geweest is.
Nee, maar dat is wel... Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. En je weet natuurlijk niet van tevoren hoe het uit gaat pakken. Je hoopt daar natuurlijk wel sportief ook het beste van. Maar je weet wel dat je gaat voetballen. En dat je tekent bij een club die waarschijnlijk ergens in de middenmoot meegaat. Maar het is natuurlijk gewoon wel Serie A. En het is natuurlijk wel een prachtige club. En een prachtige stad. En iets wat je zeg maar in de herfst van je carrière met je gezin nog mee kan maken. Nou goed, en die kids die zitten daar, die hebben het echt geweldig aan zin. Zijn vrouw ook. Weet je wel, dus het is het leven, het is een soort bonusje. Ik denk dat hij deze
avontuur.
Ja, deze stap had hij natuurlijk op zijn 3-24ste nooit gemaakt. Maar het is ook niet de familie die zegt van we gaan nog 2 jaar naar Qatar of naar Abu Dhabi of weet ik veel waar. Dit is wel voor hun echt een mooi leven.
En hij komt toch terug als trainer bij Ajax, lijkt mij.
Hij zegt, ik weet niet of ik wel trainer wil worden. Op dit moment zit dat nog niet in mijn hoofd. Maar ja, hij zegt, ik wil wel... ik weet niet of ik het voetbal helemaal vaarwel kan zeggen als mijn carrière voorbij is. Hij zegt, het lijkt me heel moeilijk om die wereld dan uit te stappen en daar geen onderdeel meer van te zijn. Hij zegt, maar dat is iets wat... Ja, dat moet ik echt zien en voelen... Op het moment dat het afgelopen is.
Stoppen en genezen. Ja. En dan Wesley Sneijder wordt nu spelersmakelaar, toch? Dat kan ook, ja, nog.
Dat wordt Schöne niet.
Nee. Dat wordt Schöne niet. Nee. We gaan naar de laatste ronde, jongens. Finn, eerst even onvermijdelijk. Ben je een beetje, ga je dinsdag optimistisch naar het stadion? Of zit je hem te knijpen?
Van tevoren, dus voor Lille, als ik het goed zeg. Dacht ik dat Lille uit een moeilijkere wedstrijd zou worden dan Valencia thuis. Ben ik wel een beetje op teruggekomen. Maar al met al denk ik dat we die volgende ronde wel gaan halen. Ja.
Kijk, dat is dus een optimist.
Enig optimist.
En dit kunnen we verwachten. Die wedstrijd Chelsea-Lille. Lille kan vrijuit voetballen, want kan helemaal niks meer winnen. Maar dat gaat Chelsea niet gebeuren natuurlijk. Hè? Dat ze van die Fransen verliezen, waardoor Ajax eigenlijk zomaar...
Ja, dat zie ik ook niet gebeuren.
Die kans dat dat gebeurt is 5%.
Nee, Chelsea gaat dat eigenlijk wel... Ja, die gaan dat gewoon winnen. Dus Ajax weet wat het te doen staat. En ja het zou heel zuur zijn als je in zo'n campagne... met die wedstrijden die
tegen Chelsea
thuis en uit... Want ik vind nog steeds alle twee die wedstrijden... tamelijk dubieus qua arbitrale beslissingen.
Diplomatiek gezien. En hij heeft gezegd, wel... hadden we pech met de VAR, zullen we maar zeggen. Maar ja, vooral die thuiswedstrijd was een krankzinnig afgekeurd doelpunt natuurlijk.
Ja,
van Promes.
Ja. Want ik ga niet zeggen dat nou allemaal heel erg fout is geweest. Of doorgestoken elkaar. Nou, dat lijkt me onzin. Maar je hebt wat op daarom zeg ik, het zou echt heel zuur zijn als je dat nu nog misloopt. Maar ja, ze moeten het zelf doen.
Ja, zo is het.
En wij gaan er naar kijken.
Wij gaan er naar kijken en dat is ons grote geluk. We gaan daarna naar AZ Ajax. Dan is er overigens ook weer een brani. Die is dus eind van de week alweer te beluisteren. Dan zitten we trouwens hier opnieuw met Dick Sintony en ook met Bart Veenstra, jullie hoofdredacteur van Ajax Showtime. En daarna gaan we de feestdagen in. Heb jij nou al een Ajax kersttrui gekocht, Finn?
Nee, ik heb nog steeds niet gekeken. Nee.
Oh ja, dat vind ik teleurstellend. En ik zie Dick, jij moet als onafhankelijk journalist... afstand te houden. Dus ik zie jou ook niet met een ijskerstrui achter de barbecue. Ik denk dat het wel leuk is voor de luisteraars. Dat als ze een mail sturen naar lezersactie@parool.nl, de 14e en de 114e mailer krijgt een ijskerstrui. En we zijn ook trouwens aanwezig bij het Ajax Winterfestival. Dat is volgens mij de laatste zondag van het jaar. 28 december doe ik uit mijn hoofd. Zou ook 29 kunnen zijn. En dan hebben we ook kaarten voor. Dus als mensen mailen, dan gaan we loten en dan kunnen ze daar naartoe. Dus dat is.
Die kersttruien, die heb jij gewoon in de kast liggen? Of
ja, ik ben natuurlijk. Mijn grote geluk is dat ik journalist ben, maar geen sportjournalist. Dus ik mag alle dingen doen die een sportjournalist niet mag doen. Ik koop dat soort truien. Ik heb vorige keer al gezegd, ik heb niet de indruk dat het vaccinelichtje te dichtbij moet komen. Want dan kom ik het nieuwe jaar niet meer terug bij het Parool. Maar ik heb ze inderdaad. En ze zitten ook altijd iets te krap. Dan kan het zijn dat ze klein.
Het ligt niet aan die trui, hoor.
Ja, ze vallen of klein uit. Of het is toch iets anders. Maar dat zijn de zorgen voor later. We gaan richting Ajax Valencia. Jij zegt, Vin, met goede hoop.
Ja, ik voorspel een 1-0. Worden we eerste. Dat is ook fijn, omdat je dan toch wat mindere ploegen tegenkomt in de volgende ronde, als het goed is. Dus laten we gaan voor die 1-0 overwinning. Ja.
En de laatste vraag aan jou, Dick, is
mag ik ook nog een uitslag?
Ja, natuurlijk.
Ja. 3-3. Ben je er klaar voor?
Ja. Dat kan ik allemaal echt.
3-3,
dat
kun je niet aan, hè? Maar nee. Het wordt een gekkenhuis. En als de stofwolken zijn opgetrokken, dan staat Ajax toch in de achtste finales. Als zien we 6 doelpunten.
Ja, prima. Kijk, als we gelijk spelen op die manier achteraf, dan... Kijk, het probleem is bij dit soort wedstrijden, je kan daarna niet slapen van de stress en de zenuwen. Maar als het goed afloopt, maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar laten we dan op die 3-3, dat we daarvoor tekenen. Hoewel ik toch liever voor die, wat was dat wat jij zei? Die
1-0.
Voorzichtige 1-0 blijf. Dan hou ik het ook bij een... Ajax kan niet gelijk spelen, jongens. Dat zijn ze toch. Maar we komen 2-0 voor, dan worden toch weer billenknijpen. 2-1, 2-2 dan. Oké, die gooi ik er dan nog even in. Luisteraars kunnen mailen. lezersactie@parool.nl. Voor de enige echte Ajax kersttrui. Dit was Brani, de tweede aflevering. De derde aflevering is al eind van de week. Want dan gaan we vooruitkijken naar de volgende grote wedstrijd. We hadden het er al over. Dat is natuurlijk AZ tegen Ajax. En dan gaat het om de eerste plek in de eredivisie. Die zullen we sowieso houden op doelsaldo. Maar het is ook een wedstrijd om naar uit te kijken. Dank Dick, Sintony. Je bent de volgende keer weer bij. Dank Vin Dekker. Jongens, ik zou zeggen... geheel in stijl van onze collega's van de Telegraaf. We spelen tegen de mannen uit de sinaasappelstad. Dus het wordt een kwestie van uitpersen. Hè? Dankjewel en tot de volgende keer.